of dat hebben we allemaal gehad in de loop van de voorbije avonden, stonden eigenlijk twee grote voorwerpen. En dat is een altaar met het offer en het wasvat. Daarna kwam je in het heilige en daar stonden drie voorwerpen. De kandelaar, de zevenarmige luchter, de tafel met toonbroden en een gouden reukofferaltaar. En dan kwam het derde stuk van de tabernakel, dat is het heilige der heiligen, en daar stond slechts één voorwerp, en dat was de ark van het verbond. Zo hebben we naar die tabernakel gekeken. En als u het boek Openbaring opslaat, en ik hoop dat u dat even met mij wilt doen, dan zullen we een aantal teksten lezen, die misschien niet helemaal samenhangend zijn op het eerste gezicht, maar ik denk dat dat duidelijk wordt. Openbaring 5, vers 6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren, vier levende wezens, en te midden van de oudsten een lam staan als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. We hebben twee dingen nu gelezen. Er is een plek waar het lam is. En dat lam is kennelijk getooid met de zevenarmige kandelaar, de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Een hele merkwaardige combinatie, maar misschien niet zo vreemd als je denkt aan de Heer Jezus. We gaan iets verder bladeren in hetzelfde boek. We komen in hoofdstuk 8. Vers 3. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Nu de vraag, welk altaar is bedoeld? Is het het gouden reukofferaltaar of is het het brandofferaltaar? Maar het is uit het verband blijkt dat het gouden reukofferaltaar. Bij het altaar ging hij staan en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van de heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde en er kwamen donderslagen, stemmen en bliksemstralen en aardbeving. Nog een keer, waarschijnlijk is het het gouden reukofferaltaar, dat wordt expliciet genoemd, maar sommigen leggen zelfs uit dat het hier gewoon gaat om het brandofferaltaar en het gouden reukofferaltaar. Hoe dan ook, het verband is al een beetje aan het komen. We gaan iets verder in onze Bijbel, in het laatste Bijbelboek bladeren. Hoofdstuk 11, vers 19. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Dus dan hebben we de ark in de hemel. De ark van het verbond in de hemel. Nog iets verder, in hoofdstuk 15. Vers 2. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met de citers Gods. En ze zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het lam. Nu, de eindeloze discussie wil ik voorkomen. Waar gaat dit over? Wat wordt bedoeld met die glazen zee? Ik zal het heel kort door de bocht zeggen. Ik zal straks proberen iets uit te leggen. Dat is het wasvat. Dat wordt namelijk in de taal van de tempel van Salomo al de zee genoemd. En hier vindt u dit terug. Daarbij dat wasvat, daar staan ze met de citers Gods. Het was dus een zee van kristal. Er zijn hele mooie liederen over, weet je wel. Daar staan er bij het glazen zee. Alsof dat een gigantisch gebeuren is, maar het is het wasvat waar we over spreken. Nu blijft nog één voorwerp over. Als u met mij geteld hebt, dan hebben we nu, als ik van achteren naar voren loop, hebben we dus de Ark van het Verbond gezien. We hebben het gouden reukofferaltaar gezien. We hebben de gouden kandelaar gezien. We hebben het wasvat gezien. We hebben het altaar gezien. Maar we hebben de tafel met toonbroden niet gezien. Die ga ik u nu voorlezen. En misschien schrikt u er even van, maar ook daarover wil ik graag nog iets zeggen. Openbaring 4, dus terug in het boek Openbaring, hoofdstuk 4, vers 4. En rondom de troon waren 24 tronen en op die tronen waren 24 oudsten gezeten met in witte kleren gekleed met gouden kronen op hun hoofden. Die 24 tronen, ik zal straks uitleggen, dat is de tafel met de toonbroden. Ja, nu moet ik waarmaken wat ik net zo'n beetje zei, wat ik eruit flapte. En dat wil ik ook graag. En er is nog één heel belangrijk punt overgebleven. En dat is het volgende. Als de Heere zegt dat in de Heere Jezus, in Hem, de volheid van de Godheid lichamelijk woonde, dan gaat dat heel ver. Letterlijk staat er dan dat in Hem die volheid van de Godheid tabernakelde. In de Heer Jezus woonde God zelf. Nog preciezer, Hij was God zelf. En de Heer Jezus is de verpersoonlijking van alles wat de tabernakel toont. Iedere avond heb ik getracht te zeggen, kijk eens, klein onderdeeltje, nog een stukje, nog een stukje. Maar het heeft te maken met onze Heer Jezus. Kijk maar eens. Het zijn in feite allemaal kleine subportretjes van Hem. En als je het samenvoegt, krijg je één schitterend portretbeeld van de Heer Jezus. In Hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. In Hem tabernakelde. En zoals de Heere God vroeger in de dagen van de tabernakel wilde wonen bij de mensen, dat was zijn bedoeling. Hij wilde wonen bij de mensen. Toen met Adam en Eva ging het niet goed door de zondeval. Toen heeft de Heere God gezegd, ik zal je uit Egypte trekken, ik zal je tot mij brengen, bij de berg Sinaï, bij de berg Horeb brengen, en daar zal ik tot je spreken, maar ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Dat is mijn bedoeling. Ik wil bij jullie wonen. Hij wilde onder ons tabernakelen. En dan krijg je die hele opsomming van de tabernakel. Maar in het Nieuwe Testament krijgt dat inhoud. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld. Daar is het ineens opnieuw de Heer Jezus die bedoeld wordt met de plaats waarin de Heere woont. En als ik dan zeg, de tabernakel in de hemel, ja, dan is het niet moeilijk. Bijna Psalm 73. Wie heb ik in de hemel? In onze Bijbel staat nevens u, maar dat staat tussen haakjes. Eigenlijk moet je dat even weglaten. Wie heb ik in de hemel? Wie heb je in de hemel? Ja, je kunt denken aan mijn geliefde die is heen gegaan. Je kunt andere dingen bedenken. Maar als je doordenkt en doordenkt, dan kom je bij die ene uit. Wie heb ik in de hemel? Wie is daar? Wie tabernakelt daar in de hemel? Dat is de Heer Jezus. Nevens u, dan komt het woordje wel terug, zonder haakjes, wil ik ook niemand op aarde. Met andere woorden, als het dan zo super is, zo geweldig is, in de Hem is alle wijsheid van God te zien en alle glorie van God te zien. En naast Hem wil ik ook niemand op aarde. Nevens u begeer ik ook niemand hier op aarde. We hebben nog meer teksten, niet om het ingewikkeld te maken, maar in Hebreeën 10 is er sprake van een voorhangsel, dat is zijn vlees, een grote priester over het huis van God, laten we toetreden. En dan gaat het om een voorhangsel. Dat heb ik nog niet genoemd, maar die wordt in Hebreeën 10 wel genoemd. Hij zelf, het feit dat de Heer Jezus op aarde kwam, vlees en bloed aannam, mens werd, is al de weg tot God. Met andere woorden, we hebben in feite in de Heer Jezus al die dingen samengevoegd. Kan ook haast niet anders, maar het is ook aantoonbaar. En nu kijken wij naar een hele serie studies of avonden over de tabernakel, naar die tabernakel in de hemel. En ik wil eigenlijk graag met jullie naar binnen gaan. Gewoon die tabernakel binnen gaan. Zo zijn we begonnen. En we zijn begonnen met die voorhang, die daar was, die omheining, een soort afbakening. Nou, als ik dan toch over een afbakening mag praten, over een terrein waar de Heere woont, dan kun je rustig zeggen, nou, dat is in de hemel wel helder. Het is toch anders dan hier. Culemborg is leuk en Houten vind ik een aardige plek. We zijn net verhuisd naar Rijssen, dat is heel vroom. Een hoop vrome mensen wonen daar. Of ze de Heer Jezus kennen, dat is niet altijd helemaal helder. Maar daar laat ik me los. Je kunt op alle mogelijke manieren naar je eigen woonplaats kijken. Maar de hemel, Heere, daar woont u. Die omheining, laat ik maar zeggen, die om de tabernakel gespannen was. Ja, die omheining, dat zien we wel. Dat hebben we wel. Dat toch wel een hele speciale, specifieke plek is. Maar in die omheining zat maar één ingang. Dat kunnen we ook plaatsen. Dus één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Er is ook maar één weg, er is maar één naam, er is maar één mogelijkheid. De Heer Jezus zelf zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is de Heer Jezus. Goed, dus dat is helder. Die omheining die we om de tabernakel heen zagen staan, die zien we nu alweer. Maar als je daar binnenkomt, dan loop je pardoes tegen die dat altaar aan, zo heb ik het toen gezegd. Een levensgroot altaar stond daar, zoals de mensen toen hoog waren ongeveer. Dus je kon niet zeggen, ik heb het over het hoofd gezien, of wat, dat was maar een heel klein altaartje. Hadden ze dat niet wat groter kunnen maken? Nee, heel prominent, dat stond er heel concreet. Daar loop je tegenaan, en op dat altaar, daar was het offer. Continu, het vuur ging niet uit. Dat bleef daar branden. En als je in de hemel kijkt en Johannes mag dat dan zien en mag dat dan opschrijven. Ja, je ziet een regenboog, je ziet een kristalheldere diamanten troon. Als een diamant, nou ja, we hebben soms al iets over een diamant van zo. Ja, dat zijn gigantische uitzonderingen. De meeste zijn niet eens te zien. Ik bedoel, die zitten dan in onze sieraden omdat we geen geld hebben om een grotere te kopen. Maar ik bedoel, de kristalheldere diamant, de troon. En engelen, cherubijnen, serafijnen. Een enorme explosie van heilig, heilig, heilig is de Heer. Ik mag dat zeggen met mijn hand op Jesaja 6, want daar hoor je ze dit zeggen. En daar, in het midden van de troon, in het midden van die tronen, daarover straks meer, in het midden van alles, als alles wijkt ineens, het lam staande als geslacht. En dat heb ik weet niet hoe vaak benoemd, met alsof het net gebeurd is. Alsof je erbij was, alsof je ooggetuige was. Alsof je op Golgotha stond. Alsof het offer net nu jij er was, plaats had gevonden. Dat is de insteek. Je staat ineens daar bij dat altaar. Ik weet niet hoe het dan gaat. Ik weet alleen uit mijn Bijbel dat in verband daarmee gezegd wordt dat de oudsten neervallen en dat de hele hemel juicht. En dat alles buigt en dat alles een nieuw gezang zingt. Dat iedereen een lofprijzing laat horen op een geweldige manier zoals we op aarde nooit hebben gedaan. Dat is de hemel. Het altaar. Daar sta je dan. En de lofprijzing die we nu al net benoemden in verbinding met het zien van het offer, staan bij dat altaar, staan bij de plek waar de Heer Jezus zijn leven gaf. Want dat is de uitdrukking. Dat is eigenlijk bij het tweede voorwerp in de voorhof, het wasvat, ook het geval. Ik weet niet of je ooit de situatie van de tempelbouw bij Salomo bestudeert. Er is veel meer bekend over de tabernakel, merkwaardig genoeg bij de meeste gelovigen dan over de tempel. En over de derde tempel is bijna helemaal niks bekend. Die nog komt. De tempel die in het boek Ezechiël omschreven wordt. Maar bij Salomo's tempel is er altijd iets bijzonders aan de hand. En een van de dingen die zo bijzonder zijn, vind ik, is, dat heb ik wel benoemd hoor, in de voorbije avonden, dat al die levieten die met die planken aan het sjouwen waren door de woestijn, en dat was een gigantisch kwijt, die berderen 1200 kilo per stuk. Nou ja, daar loop je niet zomaar mee weg. 40 levieten voor één zo'n plank. Dat is een hele klus geweest. Misschien hebben ze gerold, misschien gedragen. Met wagens is onzin, want er zijn maar, zes wagens geweest. En die waren bedoeld voor de andere voorwerpen. Voor de, niet de andere, maar voor andere voorwerpen. Maar al die levieten die zo sjouwend bezig waren, hebben op een bepaald moment de ark en alles wat er omheen is neergezet bij Silo. En daar is die blijven staan. Daarna hebben ze nooit meer gesjouwd. Dus al die levieten waren werkloos. Ik ga niet praten over UWV, over uitkeringen of afkeurd, weet ik veel. Maar ze waren wel werkloos. En het hele merkwaardige is dat al die levieten zijn omgeschoold tot zangers. En die hebben geoefend. En de Bijbel zegt dat die zangers op een bepaald moment volleerd waren in het gezang Gods. Ze hebben dat nog goed gedaan ook. En als de tempel in gebruik wordt genomen, staat dat koor van die zangers daar bij het wasvat. En ze zingen de Heere lof. Dat moet toen, samen met de 120 priesters die op een trompet bliezen. Ja, ja, dat is een beste trompetterskorps geweest. Dat is meer dan Wilhelmina uit Rijssen, zal ik maar zeggen. Hè. Maar die hebben maar 5 van dit soort figuren. Maar 120! 120 trompetters. En die hebben daar gestaan op een geweldige manier. Het offer. Lees maar hoeveel dieren Salomo daar slachtte. Nou, dat is daar echt een offerdienst geweest van grote, grote omvang. En daar stonden bij de glazen zee, het koperen wasvat die daar de zee genoemd wordt, op een onderstel van runderen, met zoveel water, vlekkeloos. De spiegels van de vrouwen, dat was al bij de tabernakel. Het was een zee, het was zo vlak, zo schitterend, je kon jezelf erin zien. Het bleef eigenlijk een spiegel. En daar stonden ze te zingen en te musiceren. En nu is het helemaal niet moeilijk voor jou om je voor te stellen dat als je in de hemel bent en dat altaar ziet, het offer ziet, het lam ziet staande als geslacht en leest dat nieuwe lied gezongen wordt. Ze hadden elke citer. Goed, dan kun je zeggen, nou dan is de trompet is verdwenen en er is een citer in de plaats gekomen. Nou, ik ga mee. Weet je waarom? Omdat de citerspeler behalve spelen ook nog zingen kan. Dat gaat dubbel op. Ik ga echt mee. Niet om. Ik speel van saxofoon. Ik vind het een mooi instrument. En ja, ik speel een beetje trompet. Een beetje goed. Ja, die hoort hem nooit. Maar dat is met de hele beste muzici altijd zo. Die hoor je nooit. Weet je wel? Nou, goed. Ja, die vallen niet op, hè? Nee, maar ik wil zo graag zeggen dat als je in de hemel komt en probeert die tabernakel in de hemel te zien, dan zie je dus het altaar, dan zie je het offer en dan zie je het nieuwe lied. Dan hoor je het nieuwe lied en dan zie je ze daar staan met de muziekinstrumenten en de citerschots en ze zongen een nieuw gezang. En nu blijkt dat nog meer bij die glazen zee staan, bij die de zee van kristal, zoals dat in mooie liederen wordt uitgedrukt. Ze staan daar te zingen. In Openbaring 15 heb ik daar met u nog een stukje van gelezen. Nou, ik ga mee. Ik wil de Heer Jezus graag zien en ik wil hem ook graag toezingen. Nou, dat staat in de Bijbel. Je zult het doen, hè? Je gaat mee, hoor. Je gaat mee. En je blijft niet zitten waar je zit. Je valt neer. Je knielt, je buigt en je aanbidt en je geeft glorie aan die ene heerlijke Heere in de hemel. Met een citerschots en een nieuw gezang bij het wasvat. Het wasvat spreekt van het woord van God. En we hebben ons vaak gehaast om te zeggen, het is de reinigende kracht van het woord van God. Nou, dat is het ook. Ik ben er echt van overtuigd dat het woord van God reinigt. Als je het leest dat het je schoon was. Dat is echt zo. Maar het openbaart ook Gods glorie. We moeten oppassen dat we het woord van God, de wassing des waters door het woord, alleen maar zien als reiniging. Ook, ik wil dat onderstrepen, maar het is niet exclusief reiniging. Het is ook openbaring. Waardoor kun je de Heer Jezus nu kennen? Waardoor? Ja, door de Heilige Geest. Maar van waaruit dan? Vanuit het woord van God. Daarom is het zo essentieel dat je een bron hebt waar je staat. Die bron reinigt je, maakt duidelijk wie je zelf bent, wat er in je eigen leven misschien nog weg moet. Maar diezelfde bron openbaart de Heer Jezus. Hij is, het woord van God openbaart hem. Hij is de Christus der schriften. De schriften zijn het die van mij getuigen, zei de Heer Jezus. Het hele boek van God in onze handen gelegd, in de vorm van onze Bijbels, spreekt van de Heer Jezus. Nou, daar sta je dan volmaakt. Dan moet je voorstellen dat je dan niet een klein beetje kennis hebt, maar dat je dan kent zoals je gekend bent. God kent je door en door, toch? Hij kent je door en door, helemaal. Van boven naar beneden, alles. En dan kun jij kennen zoals jij gekend bent. Als je graag studeert en graag leest, dan is dat een ultieme wens. O Heer, ik wil het zo graag snappen. Ik wil het zo graag begrijpen. Ik wil zo graag kennen zoals ik gekend ben. Er doorheen willen kijken. Alsof het dan transparant wordt. Dan is het niet meer een gesloten boek, een gesloten muur. Maar dan is het iets van openbaring van Gods glorie, openbaring van Gods heerlijke. Alleen al dat laat je zingen, laat je jubelen en doet je staan bij die glazen zee. Ik hoop dat je die glazen zee, de zee die zoals Salomo hem noemt, dat je die kent ook vandaag. Want het is daar waar je vandaag en ziet wat er met jezelf soms niet goed is. Maar waar je vooral, en dat wil ik toch de nadruk op leggen, ziet wie wel goed is. Namelijk de Heer Jezus. En dat is heel belangrijk. Het is niet alleen een soort rood potloodje van de Heer, weet je wel. Elke bladzijde, oh, weer een onvoldoende. Weer een onvoldoende. Dat is wel zo. Het reinigt mij. Het wast mij schoon. Het maakt me ook duidelijk waar ik niet goed handel. Waar ik niet goed sta. Wat verkeerd is, is verkeerd. Wat zondig is, is zondig. Wat ongerechtigheid is, is ongerechtigheid. Maar het openbaart ook de glorie van mijn heiland. Nou, dan hebben we al een hele happening gehad, hè? Dan gaan we het eigenlijke gebouw binnen. En we zien als eerste aan de linkerkant, als je de tabernakel binnen had, het kandelaar. Maar die hadden we ook al gezien. Want dat lam is merkwaardig genoeg onlosmakelijk verbonden met de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Die zevenarmige kandelaar, menorah, het nationale embleem voor Israël vandaag de dag. Die zevenarmige kandelaar is een duidelijk en een terugkomend element de hele Bijbel door. Maar ook in de hemel. En het hele merkwaardige is, in Openbaring 1 wordt nog gezegd, genade en vrede zij u van hem die is, de zeven geesten gods die voor zijn troon zijn. U kent die uitdrukkingen misschien wel aan het begin van een kerkdienst of zo. Daar is het nog een beetje vaag, maar in Openbaring 5, en dat las ik met je samen, blijkt dat het lam zelf de zeven geesten gods is. Natuurlijk is het waar. Als ik het heb over die zeven geesten gods die voor zijn troon. Ja, dat is de Heilige Geest. We haasten ons bijna om te zeggen. En we weten ze ook nog alle zeven te benoemen. Want ze staan in Jesaja 11 vers 2. Ze staan alle zeven genoemd. Dus we kunnen onmiddellijk onze theologie loslaten. Onze kennis spuien. En zeggen kijk. En we vergeten soms. Dat wat de Heer Jezus daar op dat kruis, als het offer, als het lam dat geslacht is, liet zien, onmiddellijk verbonden is, dat hij door de geest God zichzelf, hoort u het goed, door de geest van God zich vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Ja, die teksten die bestaan, hè. We denken daar niet altijd aan, maar dat de Heer Jezus niet zomaar dat werk is gaan doen, maar vervuld, vol van de geest, geleid door de geest. Alles wat met Gods geest te maken heeft, wat met die zeven geesten van God te maken heeft, is bij de Heer Jezus terug te vinden. En hij is het helemaal. En in Openbaring 5 nog een keer, vindt u ze aan elkaar vast. Niet eens los te maken, want op hem waren die zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Met andere woorden, er is geen losmaking mogelijk. Het is onlosmakelijk aan hem verbonden. toen we de tabernakel bestudeerden en keken naar de tafel met de toonbroden die daar tegenover de kandelaar stond. En in het licht van de kandelaar eigenlijk zichtbaar bleef. Toen zagen we dat daar 12 broden lagen. En die 12 broden hadden te maken met de 12 stammen van Israël. Ze werden voor God getoond, aan God getoond. Kijk, zo mooi zijn ze. Zo super zijn ze. Omhoog getild, de hoogte van dat dienblad, de tafel der toonbroden. Het was eigenlijk een soort presenteerblad op poten. De hoogte van, van die presenteertafel was de hoogte van het rooster. Misschien herinneren jullie dat nog, dat heb ik toen gezegd. En de hoogte van het verzoendeksel. Dat is één lange lijn. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Dan zegt u ja, dat is natuurlijk zo. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Maar diezelfde hoogte is ook het presenteerblad, toontafel. Daar lig je dan. Zo word je aan God getoond. Op datzelfde niveau gebracht. Op dat niveau getild. Dat zeiden we toen. En dat laten we staan. En nu zie je jezelf zitten. De Heer Jezus op een troon. De troon van God. Verzoendeksel, genade troon. Je ziet het allemaal. En rondom de troon 24 tronen. De enige moeite die u hebt is, toen waren er 12 broden en nu zijn het 24 tronen. Klopt. Maar dat beeld moet u toch maar even slikken. Want in het allerlaatste van het boek Openbaring, als dat nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt, dan blijken daar ineens 12 poorten te zijn. En op de poorten de namen van de 12 stammen van Israël. Het heil is uit de Joden. Of u het leuk vindt of niet, maar het is wel waar. En het blijft waar en het blijft zichtbaar. Maar fundament van diezelfde muur, waarin die poorten zitten, zijn de 12 apostelen van het Lam. Bovendien moet u eraan wennen dat in het Oude Testament er 24 priesterorden waren. Abia is er één van, weet je wel, waar de geboorte van Johannes de Doper. Ik weet niet of u dat zo voor u hebt, dat Zacharias op een bepaald moment aan de beurt was. En het lot viel op, want hij hoorde bij de afdeling van Abia. 24 priesterorden, die zijn er. 1 Kronieken 24, als u het na wilt trekken. Maar, merkwaardig genoeg, zijn er ook 24 zangorden. 1 Kronieken 25. Ja, dat is toch wel een heel bijzonder gezelschap. Een priesterfamilie die ook nog gaat zingen. Nou, ik heb dat net al gezegd. Een priesterfamilie die ook nog zingen kan. Dat is toch geweldig. Er zijn geen theologen, ja, die kunnen misschien helemaal niet zingen, maar priesters kunnen zingen. Ik hoop dat elke theoloog ook een priester is, begrijp me goed, natuurlijk wil ik niemand buitensluiten, maar het is wel uniek. Die 24 vormen samen het volk van God. En ik ga zover door te stellen dat het heil is uit de Joden, maar dat geweldige wonder van God, wat echt een schepping Gods genoemd wordt, in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, dat Jood en Heiden samen gezien worden. Het is alsof die 24 teruggevoerd wordt tot de 12 en de 12. En die moet je bovenop elkaar leggen en nu zijn er 24 tronen en je ziet ze daar op het niveau van de verzoening gebracht. Ze zitten in witte kleren in die tronen. Ik weet niet of je je nog herinnert dat ik toen probeerde te zeggen dat jezelf zien op de tafel met toonbroden is pastoraal super. Dat je zegt, ik lig niet op de grond. Ik lig daar niet voor oud vuil. Ik ben op niveau gebracht, omhoog gebracht. Op het niveau van het offer, op het niveau van de verzoening. En God ziet me, in het volle licht van de kandelaar lig ik daar, helemaal. En hij vindt me aangenaam, maar er werd nog reukwerk aan toegevoegd, wierook aan toegevoegd. Gewoon super. Daar lig ik en de hoge priester is van de avond tot de morgen bezig om de lampen te verzorgen en om het brood te schikken. Hij is er gewoon mee bezig. En nu zie je jezelf daar zitten. Ik zie mezelf liggen op die tafel, maar ik zie mezelf op dat niveau getild. Ik zie mezelf zitten in die troon En de Heere God heeft niet een klapstoeltje voor je, maar een hele mooie zetel voor je. Jij, altijd het idee van ik zal wel een klein stoofje achteraf krijgen. Nee, je krijgt een zetel vooraan, op niveau getild. Toen ik dat zag, toen heb ik destijds, dat is al heel lang geleden, al gehuild. En toen heb ik gedacht, heren, hoe kan het nou dat ik die het zo verknoeid heb, die zoveel verkeerde dingen heb gedaan, dat ik zo dichtbij mag komen. Ja, rondom de troon, 24 troon, dus niet heel ver weg of zo, in de hemel. Ja, ergens, nou ja. En als dan de hemel der hemelen zo groot is, dan denk je, nou ja, ergens in Australië zit ik dan. En dan zit de heren misschien wel in Amsterdam of zo, zo'n afstand of zo. Nou, niks afstand, helemaal geen afstand. Heel dichtbij, vlak bij elkaar, vlak bij de Heer Jezus. Nou, dan ben je er ook het eerste bij om te zeggen, ik kniel, Heer. Ik zing voor u, Heer. Ik ga voor u, Heer. 24 tronen. Jij bent rijk als je gelooft in de Heer Jezus. Ik hoop dat je allemaal zegt, ja, ik ken de Heer Jezus ook als mijn heiler en als mijn verlosser. Weet je, daar is zoveel vaagheid over en sommigen nemen gewoon aan dat we allemaal zo een beetje gelovig zijn, dat het allemaal goed zit met ons. Dat is ook niet zo. Er moet een bekering zijn, er moet een keer een moment van ommekeer zijn, er moet een keer van belijdenis zijn. Heer, ik belijd mijn schuld, ik erken mijn zonden en ik wil het ook voor u uitspreken. Maar God laat ook weten dat je door het geloof in de Heer Jezus ook vergeving krijgt, genade vindt. Hij is genade, hij wil zo graag vergeven. Maar als je dat hebt, nou, dan mag je jezelf wel in je arm knijpen en zeggen, Heer, wat zijn we dan onnoemelijk rijk. Ik bedoel, dan zijn we niet meer van die bezaaide, die halve mensen die bijna alles kwijt zijn. Weet je wel, van die zwervers die niks meer hebben dan een kartonnen doos of zo. Je armoede zaaien, ja, dat woord zocht ik. Ik was iets met zaaien, maar ik was het woord kwijt. Niet van die armoedzaaiers. Ja, dank je. Maar daar zijn we rijk. Ja, stralend, prachtig. Koningen, priesters, zangers, jij en ik rondom de Heer Jezus. Het gouden overruk over altaar wat je dan daarna krijgt. We vonden dat in Openbaring 8, waar de hoge priester dan staat, om reukwerk toe te voegen aan de gebeden van de heiligen. Nou, dat is precies wat er toen gebeurde, vroeger. Er werd reukwerk genomen en het vuur van het altaar gelegd op het reukwerk. En het werd aan de Heer aangeboden. Dat was het uur van het gebed, het uur van het reukoffer. Zo wordt het genoemd, het negende uur. Dat was het moment waarop Zacharias daar stond en de engel Gabriel kwam en iets ging vertellen. Dat was het uur van het gebed, ook later, Handelingen 3. Uur van het gebed. Reukwerk toegevoegd. Psalm 141, laat mijn gebed zijn. Nee, als reukwerk voor uw aangezicht en het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Negende uur, 3 uur middags, het avondoffer, het uur van het gebed. Nu, je ziet het daar in de hemel en dat heeft twee effecten. Dat heeft kracht naar het gebed toe en dat heeft ook een effect van een oordeel, een vuur dat verteert. Dat is een moeilijke les voor ons. Daarom geloof ik dat de uitdrukking in Handelingen 2, waar het gaat om de verdeelde tongen als van vuur, te maken heeft met deze twee aspecten. Namelijk kracht naar God toe, heerlijk reukwerk naar de Heer toe, maar ook oordeel voor mensen die ongelovig zijn. En dat is best moeilijk. Want wij zijn niet geroepen om te oordelen, maar het is natuurlijk wel waar. En als Paulus zegt, wij daar wetende de schrik van de Heere, we overredende mensen, laat u met God verzoenen. Dan beseffen we op dat moment iets van het oordeel van het vuur van God. Goed, reukwerk. En tot slot komt dan daar in de hemel de ark van zijn verbond naar voren. Ik las dat met jullie uit Openbaring 11. De tabernakel in de hemel. En als dat gebeurt, is eigenlijk het raadsbesluit van God zichtbaar geworden. Een andere uitdrukking, ook moeilijk in het boek Openbaring, is dat het geheimenis van God voleindigd is. Niemand kan begrijpen hoe het zit. Ik vind het ook moeilijk. En iedereen vindt het moeilijk. Ik las deze week, kreeg ik het wat Ellips. van de Evangelische Hogeschool. Misschien bent u er ook op geabonneerd. Een discussie over, over diezelfde vraag. Is God echt op de hoogte van alles? Weet hij echt alles? Weet hij het ook echt van tevoren? Of weet hij het ook niet helemaal? Nou, ik vond dat het blad vaag bleef. Vond ik een beetje jammer, want dat is mijn conclusie van mijn eerste lezing. Misschien moet ik het nog een keer lezen, maar mijn eerste indruk was haring nog kuit. Het is ook moeilijk. Hoe moeten wij begrijpen dat God zijn eigen zoon niet spaart, dat hij het allerliefste van hem in handen van mensen geeft, dat ze daarmee handelen en kwanselen zoals ze dat zelf graag willen? Hoe moet ik begrijpen dat de Heere God nu in de hemel zittend het gedoe in Afghanistan en het gedoe in Rotterdam allemaal ziet, weet wat er morgen gaat gebeuren? Hoe moet ik verklaren al dat onmogelijke? Het merkwaardige is dat mensen allemaal zeggen dat dat niet kan en dat er niemand is die dit allemaal weet. Maar ze rennen vandaag naar een medium en die moet het dan even uit de doeken doen. En die weet het dan. Soms als een persiflage. De reclame van Pearl. Ik zie een roze wolk en zo. Ik weet niet of u van reclame houdt. Ik vind het soms wel grappig. Maar goed, dat laat ik nu even los. Maar heel vaak, heel serieus bedoelen ze een soort voorspelling te doen. En dan weten ze uit een bepaalde hoek ineens te zeggen wat er wel gaat gebeuren. God weet het natuurlijk niet, maar zij weten het wel. Ja, zo ongeveer gaat het dan. Nu, ik wil graag een lans breken voor de gedachte dat de Heere God alles weet, dat hij alles overziet. En dat er een keer echt iets zichtbaar wordt, dat de ark van zijn verbond zichtbaar wordt, dat eindelijk dat enorme raadsbesluit ontsluierd wordt. Dat er een moment gaat komen dat we zullen ontdekken dat de Heere God met zijn glorie de wet heeft bedekt. Dat er bloed op hetzelfde deksel is gesprenkeld. Dat is namelijk het verzoendeksel, genade, troon, het is hetzelfde woord. En dat dat ontdekkende van het openbaar worden van de ark van het verbond ons zal bespringen. Zoals een voorjaar je echt bespringt en je gelukkig maakt van eindelijk is het bloesemtijd. Zo ongeveer. Ik hoop niet dat ik het raar zeg, maar je snapt het misschien een beetje. Feit is dat we dan zullen ontdekken wie de Heere God is. We zullen dan zien wie hij is. En we zullen zijn genade zien, zijn liefde zien, maar ook zijn almacht zien, zijn grootheid zien, zijn glorie zien, zijn alomtegenwoordigheid zien, zijn alwetendheid zien, zijn wezen zien. En die tabernakel heeft destijds het wezen van God nog versluierd. Het was nog in donkerheid wonen. Het was nog achter een gordijn. Maar dan wordt niet meer over een gordijn gesproken. Dan wordt zijn glorie, zijn wezen zichtbaar. En jij en ik zijn in de hemel. Lieve broeder en zuster, ik wil je zo graag feliciteren met de geweldige gedachte dat jij in de Heer Jezus, waarin al de wijsheid en al de schatten van wijsheid van God verborgen zijn, dat je in de Heer Jezus God mag leren kennen. God heeft zich geopenbaard aan jou. En heeft tegen jou gezegd, die verkeerdheid van je, die zonde van je, die kan ik niet door de vingers zien. Met geen mogelijkheid. Ik ben te rein van ogen om die ene zonde van jou over het hoofd te zien. Ik kan het niet zien. Er is geen enkele mogelijkheid. En dus voor eeuwig verloren. En diezelfde God die bedenkt iets door zijn zoon te geven, zijn geliefde, zijn enige, en hem te straffen voor wat jij en ik verkeerd gedaan hebben. Alles is op hem terechtgekomen. Alles is door hem weggedragen. En God kan je vergeven. Waarom? Omdat hij vergelding ontving. Omdat hij rechtvaardig verklaard werd. God is recht, rechtvaardig en er is vergeving. En dat wonder van God is de Heer Jezus. Daarom is de Heer Jezus hier op aarde gekomen. Daarom heeft hij onder ons getabernakeld. Daarom is in hem alle volheid en alle wijsheid van God zichtbaar. Alles van God is in hem zichtbaar. En wat je nu moet doen is naar hem kijken. De tabernakel in de hemel, ik probeerde duidelijk te maken dat we al die onderdelen terug zullen zien. Ik probeer ook te zeggen dat alles wat met de tabernakel te maken heeft, terug te vinden is bij de Heer Jezus. En als je nu kijkt naar de Heer Jezus, dan word je hart blij, dan word je hart gelukkig, dan kun je zeggen, Heer Jezus, dank u wel. En dat moet je doen. Het merkwaardige is dat de tegenstander altijd zegt, niet zo overdreven, niet zo doen. Dat is allemaal inlegkunde, dat is typologie, dat is een uitleg van typen en daar hang je dan waarheden aan. Nee, dat moet theologisch onderbouwd zijn, dat moet werkelijk fundament hebben. Nou, ik ben voor theologie. Ik ben er echt voor. Maar de andere kant van de medaille is nadrukkelijk dat het in de hele Bijbel gaat over die ene, over de Heer Jezus. En als theologie gebruikt wordt om een fundament te zoeken voor deze dingen, dan ga ik helemaal mee. Maar als theologie boven de Heer Jezus geplaatst wordt, dan betekent het ook dat mijn verstand hoger staat dan Gods openbaring. En er zijn verborgenheden. Er zijn nog steeds onduidelijkheden. Er zijn nog steeds mysteries. Er zijn geheimenissen. En die geheimenissen zullen openbaar worden. Als jij en ik in de hemel komen, zullen we die geheimenissen openbaar krijgen. Maar tot dat moment moet je kijken naar de Heer Jezus. In hem is alle wijsheid van God samengevoegd. Alles van God is in hem te zien. En dat zijn geweldige dingen. En dat betekent dat je vandaag in de Heer Jezus een groot aantal dingen van de Heere God mag ontdekken. En wij moeten nu bewust daarmee aan de slag. Het is zo goed om te bedenken dat jij en ik, wij die nu nog op aarde zijn, door het werk van de Heer Jezus in het huis van de Vader zullen worden gebracht. En het huis van de Vader, voor de zoveelste keer zeg ik dat, is niet de hemel. In de hemel is de troon van God. In de hemel zijn deze dingen. Maar jij en ik worden zelfs nog verder gevoerd dan de hemel, doordat we in het huis van de Vader zullen komen. En het huis van de Vader was er al, voor er een hemel was. Herhaling. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Hoort bij de schepping. Maar het huis van de Vader was er toen al. God was toen hij schiep. God was er al toen de hemel kwam. Hemelwezens, engelen, zijn geschapen. Maar in het huis van de Vader, daar woonde God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Daar woonde de drie enige God. En ik hoop dat het je gaat duizelen en dat je vannacht niet slapen kunt vanwege deze dingen. Hoop ik echt, gun het je hoor. Ik gun je echt een nacht van waken. Jij en ik zullen daar zijn waar toen alleen de Vader, de Zoon en de Geest woonden. Daar. Er is nooit een engel geweest. Er is ook nooit vertroebeling geweest. Er is nooit de aanklager van de broederen geweest. Nooit. Daar. Daar mag je zijn. Daar, zegt de Heer Jezus, ga ik je plaats bereiden en daar zal ik je komen brengen. Ik ga het zelf doen. In hem. Wie kan dit snappen? Nou, niemand. Wie kan dit op een rij krijgen? Ook niemand. Is het dan niet waar, omdat wij het niet kunnen snappen? Nou, het is wel waar, want de Bijbel zegt het. Niet mijn uitleg, maar het woord van God zelf. Daar zullen we eeuwig mogen zijn. Jij en ik hebben nu de tabernakel om de Heer Jezus te leren kennen. Zal ik het nog een keer zeggen? Zijn offer aan het kruis van Golgotha. Het feit dat hij vlees en bloed aannam om offer te zijn. De Heilige Geest, door wie hij gedreven werd, waarmee hij gevuld was, vervuld was, door de eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. De Heer Jezus, de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. Dat woord van God, waarvan de Heer Jezus zegt, de schriften zijn het die van mij getuigen. Alleen al dat doet je zingen. Heer Jezus, ik wil u bejubelen, ik ga daar staan rondom die Bijbel, ik wil dat woord van God eigenlijk vasthouden en u gaan bezingen. Ik wil beseffen dat welk licht er ook is, dat u dat licht bent. Er is buiten u geen licht. dat u mij omhoog tilt, dat u mij zet op een plaats nooit door mij bedacht, zo hoog in tronen, dat er een reukofferaltaar is waarin u eer krijgt en God de Vader glorie krijgt, waarin aanbidding plaatsvindt en grootmaking plaatsvindt. En er is een plek vroeger in het donker gehuld, tabernakeltijd, tempeltijd, want er was geen raam in de tempel, er was ook geen raam in de tabernakel, niks. Altijd in het donker, maar er komt een moment dat God die ark eruit haalt, zichtbaar maakt wat hij altijd heeft gehad, zichtbaar laat worden wat hij ten diepste, wie hij ten diepste is en wat hij ten diepste heeft bedoeld. Alles op een rij zettend, Heer Jezus, u bent alles. En in u woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En u hebt vlees en bloed aangenomen en u hebt onder ons getabernakeld. Waarom zou de duivel er zijn best voor doen om jou en mij wel religieus te houden? Want dat is heel goed. Dat is ook voor hem goed. Dat kan ook zijn kant opslaan namelijk. Maar niet in relatie te brengen met de Heer Jezus zelf. Waarom mag je wel godsdienstig zijn, over God praten, maar niet over de Heer Jezus? Weet je dat het grote probleem is? Voor de zoveelste keer. Over de Heer Jezus wordt niets meer gezegd. Ik was op een congres van een paar honderd mensen, 105, en ik moest daar spreken. Dat heb ik gedaan. Die avond was er een soort zangavond. En we gingen er ook naartoe. Een boekje van dominee Troost. Een Hof van Vrede. Je kent het boekje misschien. Het is een soort pastoraal boekje. Werd uitverteld en op dia's via de beamer geprojecteerd. Dan ging het over de hovenier. Die je meenam de tuin in en die je de bloemen liet zien en het water liet zien en de bomen liet zien en de hof liet zien en rust gaf. Iedereen daar waarschijnlijk heeft begrepen dat het om de Heer Jezus ging. Dat hoop ik. Maar het werd niet gezegd. De naam Jezus is niet gevallen. Elke ongelovige kan gezegd hebben, nou, New Age heeft ook zo'n techniek. Die laat ons ook mooie bloemen zien en mooie foto's zien en mooie dia's zien en stille wateren, mooie plekjes. En yoga doet het ook. Stel je voor dat je aan het strand ligt en dat je daar mooie kleuren ziet of mooi water ziet of een stille zee ziet. Of hij laat je zien dat je in het bos ligt en dat je mooie bloemen ziet en mooie bomen ziet. De Heer Jezus verdwijnt uit de prediking. Ik dacht, ik zal de enige zijn die dat doorheeft. En ik wou niet de criticus uithangen. Want als je zelf gesproken hebt, dan moet je oppassen met wat anderen zeggen. De volgende morgen komt iemand die we goed kennen naar ons toe. Wat vond jij van gisteravond? Ik zei, wat vond jij ervan? Dat is een mooie afleiding om zelf niks te zeggen. En dat lukte, hij trapte erin. Ik heb de Heer Jezus gemist, zei hij. Ik kon me janken. En ik gelukkig is nog één. En er zullen ongetwijfeld veel meer geweest zijn. Ik ken ze niet allemaal. Dus ik heb ze ook niet allemaal geïnterviewd of zo. Maar ik wil dus ook graag zeggen. Het is een christelijke bijeenkomst. Het is een christelijk congres. En het gaat om mensen die echt voor de Heer willen gaan. En zij horen 0,0 als je niet oppast van de Heer Jezus. Is dit nu een uitzondering? Nee. Want elke dag hoor ik bij mail en door post en door mensen en door reacties. We horen niks meer over de Heer Jezus. Over God praten, dat gaat goed. En niet te diep, want vroeger hadden we antwoorden. Maar dat kan niet meer, dat mag niet meer. Vroeger wisten we alles beter. Maar je moet alles is een vraagteken. Alles is ter discussie. En niemand heeft nog enig houvast. Maar de Heer Jezus is uit de prediking verdwenen. Ik heb het niet over uw kerk, maar misschien is het supergoed bij jou. Dus ik ga het niet over een bepaalde kleur. Maar ik wil zo graag helder hebben dat je daar alert op wordt. En dat je gaat verlangen, Heer Jezus, in de hemel, bent u het? Bent u de enige? Gaat het om u? En zien we alleen maar aspecten en nog meer van u? En worden we door u in het huis van de Vader gebracht? En hier op aarde moet het alleen om u gaan. Heer Jezus, u bent de enige. U bent het die mijn hart vult. U bent het die mijn leven is. Wie heb ik in de hemel? Ik ben begonnen met Psalm 73. Nou, wie heb je in de hemel? De Heer Jezus. Nee, van u begeer ik niets op aarde. Dat is de psalmist uit het Oude Testament. Ik wil naast u ook niemand. Ik hoef het medium van de televisie van RTL 4 of SBS 6 of Veronica 7, weet ik veel hoe dat allemaal heet. Dat hoef ik allemaal niet. Want ik heb u, Heer Jezus. Ik heb aan u genoeg, Heer Jezus. En dat is misschien een beetje drammerig van mij. Maar het is wel heel belangrijk, denk ik. Heel belangrijk dat je vandaag de dag leert zien dat de tabernakel op aarde destijds, stukje bij stukje, je vertelde wie de Heer Jezus was en hoe je bij de Heer Jezus kon komen, maar dat de tabernakel in de hemel alleen maar vertelde over de Heer Jezus. Ten diepste. Al die onderdelen wijzen naar Hem. En bovendien, Hij is de tabernakel. Al Gods volheid heeft in Hem woning gemaakt. En Hij is het die daar in de hemel is. Onze Heer Jezus.